Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo deze morgen bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat Gods geest hier in ons midden is. Dus hij woont in ons. Maar ja, de vraag is, werkt hij ook in ons? Hè? Dat hebben we zelf in de hand. Hij is er. Maar willen we hem ook de gelegenheid geven en de ruimte om dat werk in ons te doen. Wat de Heere God zo graag in u en jou en mij wil doen. Hij wil ons wel vervullen. En daar zien we naar uit, dat hij ook vanmorgen door zijn geest in u en jou en mijn leven zal spreken. Ik wil vanmorgen met je lezen uit Lucas 10. Lucas 10, vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zeide, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, en alle uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat, en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen, en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden, en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zeide tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van rovers gevallen was? En hij zeide, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem, ga heen en doe u evenzo. En de tekst voor vanmorgen is uit 1 Johannes 5. De brieven van Johannes, 1 Johannes 5, het 2e vers. Hieraan weten wij dat wij kinderen van dat we de kinderen van God liefhebben wanneer we God liefhebben en zijn geboden bewaren. Ik heb er boven staan, ga en doe. Ja, eigenlijk is het een gelijkenis, hè? Een voorbeeld, een verhaal wat de Heer Jezus daar vertelt aan mensen die hem willen laten struikelen, zeg maar. Hè? Ze proberen hem uit te dagen en er is van alles aan de hand geweest. En iedere keer weer opnieuw proberen ze de Heer Jezus dingen te laten zeggen of dingen te laten denken waarop ze hem aan kunnen spreken. En wat is het dan bijzonder dat de Heer Jezus dat altijd doorziet. En hier ook, we lezen, en zie een wetgeleerde, dat is iemand die de wet van Mozes door en door kende. Die man hoefde dat niet te vragen, hoe krijg ik het eeuwige leven? Dat wist die man zeker wel. Hè? Maar toch vroeg hij het. Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En dan zegt de Heer Jezus, wat staat er geschreven? Hoe lees gij, staat er ergens anders. En dat is belangrijk, ook voor u, voor jou en mij. En we kunnen heel veel weten. En door bijbelstudie, hè, en dat is natuurlijk ook heel goed. Maar hoe ga je ermee om? Hè? Die wetgeleerde wist ook heel veel. En toch ging hij naar de Heer Jezus om hem uit te dagen. Kijk, als je heel veel weet van de Heer Jezus, tenminste als het goed is, ja, dan ga je een verlangen krijgen om hem juist groot te maken, om hem te loven en te prijzen, om hem te eren en te aanbidden. Dan ga je een verlangen krijgen om heel dicht bij hem te leven. Dan ga je een verlangen krijgen dat je leven door hem geleid zal worden. Nou, die wetgeleerde had daar geen last van. Die was overtuigd van zijn kunnen. Die wist wie hij was. En de Heer Jezus, nou ja, goed, we hebben het zojuist ook gehoord, die was bij hem ook niet welkom. De Heer Jezus was helemaal niet welkom. Het was triest, maar het is wel zo. Hij kwam voor de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Die wetgeleerde ook niet. Maar hoe is het nou met u, met jou en met mij? Wat doen we met dat wat we leren, met dat wat we horen? Gaan we ermee aan de haal? Of laten we er ons door voeden? Dat is wel belangrijk, hè? Wat leest u daar? Als u zo in de Bijbel zit te lezen, nou, durf het wel met u te delen. Soms is dat heel erg moeilijk, omdat je geen knop op je hoofd hebt, zodat je de gedachten stil kunt zetten. Er is er altijd een als de kippen bij, als je denkt of zegt, ik ga even naar mijn kamer, ik ga even lezen of bidden. Nou, hij gaat altijd mee, hè, die tegenstander. Hij is niet welkom, maar hij is altijd weer opnieuw je gedachten of andere dingen zo te grazen nemen dat je eigenlijk zoveel moet doen om stil te worden en te lezen wat er werkelijk staat. Ik heb het wel eens anders, ergens anders ook gezegd en misschien hier ook wel, dat weet ik niet. Maar soms, als je 10 keer hetzelfde gedeelte leest, dat is niet saai in de Bijbel, in een boek wel, maar in de Bijbel niet. Als je 10 keer hetzelfde gedeelte leest, komen er iedere keer weer dingen naar boven, weet je? Dan denk ik soms bij de 10e keer, stond er dat er net ook al? Ja, dat stond er net ook al, hè? Maar goed, je wordt stil voor hem en je dwing je om te lezen, om je af te vragen, wat staat er in Gods woord, hè? Wat leest u daar? Nou, dan is het ook voor u, want ja, voor hem was het de wet, maar ook voor u, voor jou en mij, dat je de Heere God lief hebt boven alles. Dat is nogal wat, hè? Boven alles. Boven je man, boven je vrouw, boven je kind, nou ja, noem maar op, boven alles, hè? Niks uitgezonderd. Wat lees gij daar? Dat gij de Heere, uw God, lief hebt boven alles. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met al je verstand. Het is nogal wat, hè? Je bent er zelf, als het goed is, helemaal bij betrokken. Ik vond het wel mooi, kinderlied. Nou, ik dacht, ze moeten ze allemaal van die kinderliederen hebben, hè? Dan, hè? Als ik mijn handen vouw en mijn ogen sluit. Prachtig, ja, die andere liederen waren ook prachtig. Prachtige God, hè? Dus niks ten nadele daarvan. Maar toch, en met heel uw verstand. En dan zegt hij, en uw naaste als uzelf. En dan staat er, en hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Ja, dat is ook voor u, voor jou en mij. Ik heb er van de week over nagedacht. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het hartstikke moeilijk. Hè? Dan komt dadelijk nog wel wat ik zo moeilijk vond. Hè? Maar het was niet eenvoudig. Want je kunt wel zeggen, dat is, ja, tegenwoordig hoor je dat. Hè? Ja, ik zal eens een verhaal voorlezen uit de Bijbel. Nou, eigenlijk staan er geen verhalen in. Maar ja, zo'n gelijkenis is toch eigenlijk wel een verhaal. En dan ben je zo geneigd om dat. Ja, dat is mooi, ik heb het al zo vaak gehoord. Hè? Zo vaak gelezen. Ja, ik begrijp het wel, hè. Ja, ik begrijp ook wat er staat. Maar hoe is het nou in mijn leven? En daar ben ik van de week mee bezig geweest. Hoe is dat in mijn leven? De Heere God liefhebben boven alles. En mijn naaste als mezelf. Ik heb heel lang niet van mezelf kunnen houden. Dat was eigenlijk wel mooi, hoefde ik mijn naaste ook niet lief te hebben. Zo ben ik ook opgevoed, hè, in de oud-gereformeerde kerk. Daar zeiden ze, ja, maar jezelf lief hebben, dat is zonde. Dan word je trots, ga je naast je schoenen lopen. De Bijbel zegt het gewoon. Dat je de Heere God lief moet hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dus moet je toch ook wel van jezelf houden. En er zijn zoveel mensen die niet van zichzelf kunnen houden. Ik weet wat het is om niet van jezelf te houden. Iedere keer als je in de spiegel kijkt dat je nijdig wordt op God. En dat je gewoon tegen hem zegt, nou, maar je hebt het goed fout gedaan. Had je wel wat beter kunnen doen. Kom je buiten en zeg een ander, wat zie je er goed uit? Nou, daar kon ik niet van genieten. Maar snap je, ik kon toen ook mijn naaste niet lief hebben. En gisteravond zag ik er nog een, en natuurlijk, hè, die gaf een getuigenis. En die man had ook alles eigenlijk tegen om zichzelf niet lief te kunnen hebben. Maar hij had het geleerd. Sticker op zijn spiegel geplakt. Je bent oké. Okay. En iedere keer als ik eraan twijfelde, keek ik in mijn spiegel en zei, je bent oké. Okay. Dat zegt de Heere God tegen jou. En dan ga je van je naaste houden, want dan ga je zien wie jouw naaste is. Misschien wel net zo'n grote tobberd als dat je zelf bent, hè? Maar sommige dingen gebeuren in je leven, zodat je die anderen kunt helpen. Zodat je weet waar die ander het over heeft. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te hebben, maar toch, wat bijzonder. Nou, de Heer Jezus zei, je hebt goed geantwoord. Doe dat en je zult leven. Nou ja, dat zei de wet, hè. Je moest de wet houden. Alle 10 geboden, maar ook al die andere wetten moest je houden. Als je op 1 punt struikelt, zegt Jacobus, ja, dan struikel je op alle punten, hè. Dus ja, dat was eigenlijk, de wet kon je niet houden. Nou, dat wist de Heere God ook wel. Maar het was op zijn minst de moeite waard om het te proberen. En zo'n wetgeleerde vond van zichzelf dat hij dat al aardig gedaan had. Paulus trouwens ook, hè, dat was ook zo'n wetgeleerde. Die zei zelfs in Filippenzen 3, hè, voor de wet, onberispelijk. Het is toch ongekend dat je dat van jezelf durft te zeggen, onberispelijk. Maar ja, hij kwam er gauw achter dat dat toch anders was. Hè? Dat hij dat allemaal als drek gezien heeft en weggegooid heeft. Hè? Omdat hij Christus wilde volgen. En dat is mooi als je dat verlangen hebt om Christus te volgen. Om met hem om te gaan. En daardoor ook met je broeders en zusters. Want als je hem lief hebt, als je God lief hebt, heb je ook mensen lief. Hè? Ja, dat is allemaal met elkaar verbonden. En hij wilde zichzelf rechtvaardigen, zegt vers 29. En dan zegt hij, ja, wie is mijn naaste? Ja, wie is je naaste? Je man, je vrouw, je zoon, je dochter, je oom, je tante. Nou, je kunt ze allemaal wel opnoemen. Wie is je naaste? Ja, ook degene waar je eigenlijk helemaal niks mee wil hebben. Dat is ook je naaste. Gisteren zag ik iemand, weet je, daar rilde ik van. Bah, wat zag die eruit? Onvoorstelbaar. Ik denk, Heer, doe het me niet aan dat ze straks op straat ligt. Want ik ben net als de priester en de leviet en ik loop aan de andere kant voorbij. Hoor. Ugh. Heb je dat ook wel eens? Nou, kijk dan. Dat je soms van die mensen hebt dat je denkt, ugh. Ja, dat is nou juist je naaste. Nou, kijk, van die priester en die leviet kon je het eigenlijk wel een beetje begrijpen. Hè? Als je kijkt hoe hun ervoor stonden. Ze kwamen of van hun werk, hè, dat ze ook van Jeruzalem naar Jericho gingen, naar beneden, zoals die rover naar beneden ging, van Jeruzalem naar Jericho. Nou, als die priester dus zijn werk gedaan had en naar huis ging, en die leviet zijn werk gedaan had en naar huis ging, ja, dan moesten ze oppassen, want stel je voor dat die man die daar op straat lag, zou sterven, terwijl dat ze ermee bezig waren. Ja, dan waren ze een weekloon kwijt, hè. Want dan moesten ze in quarantaine, om het zo maar te zeggen. Dus dat kan ook de reden geweest zijn dat ze die man zomaar lieten liggen. Maar het kan ook wel de reden geweest zijn dat ze zich daar te hoog voor voelde. Nou, eigenlijk moet het zo niet zijn natuurlijk. Als je priester bent en leviet bent, dat je in dienst van God staat, de ene om te offeren voor zondige mensen. Voor die mensen waar je zegt, komt hij weer met zijn zonde, hè? Moet je ook weer een dier voor slachten? Ja, moest wel. En die leviet, die moest van alles en nog wat doen in de tempel om het netjes te houden. Die moest het schoonmaken en die was daar om te zingen en om te loven en te prijzen. Dat was meer een koster die het goed naar zijn zin had, om het zo te zeggen. Maar ze lieten hem wel liggen. Ja, toen dacht ik, ja, hoe is het in mijn leven, hè? Ben ik een wetgeleerde? Dat je heel veel uit de Bijbel weet en iedere keer naar de Heer gaat in gebed en eigenlijk dingen van hem vraagt waarvan je weet dat hij dat niet kan geven. Of dat je dingen van hem vraagt die helemaal niet passen. Zo ging die wetgeleerde naar de Heer Jezus. Doe ik dat? Of ben ik misschien een priester, hè? Je ziet het wel liggen. Maar ik denk, er komt nog wel een ander, hè? Ja, wel gelijk, hè? Er kwam ook een ander. Een leviet. Maar die dacht precies hetzelfde. Je liet hem ook liggen. En dan denk ik, hoe vaak heb ik al mijn ogen gesloten voor het verdriet van een ander? En heb ik hem of haar zomaar laten liggen in zijn of haar eigen tranen, in zijn of haar eigen moeite, omdat ik er geen zin in had, of het misschien niet durfde, maar veel vaker misschien omdat ik het niet wilde. Weet je, het is wel eens goed om er zomaar mee bezig te zijn, ook al denk je het is een verhaaltje, hè? Gewoon, misschien kun je de rest van de week er eens over nadenken. Hoe het in u en in jouw leven is. Ik vind het wel heel erg mooi dat er dan een Samaritaan komt. Hè? Een vijand van de Joden. En die komt daar en die ziet die man liggen. Hij vraagt zich niet af, is dat een Jood? Is dat een priester? Is dat een... Nee, hij vraagt zich niks af. Hij gaat naar die man en hij verzorgt die man met liefde. Met innerlijke ontferming bewogen over die man. Toen werd ik toch wel een klein beetje. Nou nee hoor, ik werd erg blij. Weet je? Ik heb ook zo eens op de weg gelegen als rover, zeg maar. Hè? Of als slachtoffer van rovers. Hè? Toen ik mijn eigen weg ging. Toen ik God niet nodig had. Ik zei nou... Blijf maar buiten mijn leven. Ik kan het zelf wel. En op een gegeven moment dan lig je, zeg maar, omdat je het verloren hebt, op je knieën. En dan smeek je om genade. En dan kom je hem tegen die met innerlijke ontferming en innerlijke barmhartigheid bewogen is. Mooi, hè? Het is zo mooi. Maar zo mag je ook anderen... Broeders en zusters, maar ook naasten helpen met innerlijke ontferming. Niet kijken naar de buitenkant, dat deed die man ook niet. Hè? Die Samaritaan, die keek niet naar de buitenkant. Die vroeg niet eerst, ben je een Jood? Dan help ik je niet. Nee, vroeg die niet. Hij hielp die man met innerlijke barmhartigheid. Hoor je? En zo heeft de Heer Jezus Christus, u, jou en mij... van de weg geplukt, om het zomaar te zeggen, met innerlijke barmhartigheid. En hij is voor je op het kruis gestorven. Hij heeft daar de prijs betaald die nodig was om u, jou en mij met God te verzoenen. En straks bij brood en wijn, dan laten we ons weer verbinden, om het zomaar te zeggen, nou niet met olie, maar wel met wijn. Hè? Hij verbond hem, hij maakte de wonden schoon met olie en wijn. Nou, olie is het teken van de Heilige Geesten. Nou, zo wil hij ook straks weer opnieuw de wonden van afgelopen week schoonmaken. Met olie en met wijn. Misschien voel je er zo ellendig op dit moment. Hè? Door de omstandigheden die in je leven zijn. En die kunnen er zijn. Maar hij wil je vanmorgen opnieuw verbinden. Hij wil je schoonmaken met wijn, met olie. En dat doet hij met innerlijke barmhartigheid. Mooi, hè? Wat bijzonder. Nou, hij betaalde ook nog de onkosten voor de herberg. Hij beloofde ook nog terug te komen. En dan vraagt de Heer Jezus, wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Hij zei niet die Samaritaan. Nee, dat kon hij niet over zijn lippen krijgen. Hij wist nog steeds niet wie zijn naaste was, weet je? Hij zei niet die Samaritaan, nee, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Natuurlijk had hij daar ook wel gelijk in. Dat was ook zo. Wij kennen dat spreekwoord nog, doe wel en zie niet om. Maar hoe is het nou in ons leven? Ik zie wel eens een vrouw zitten. In het winkelcentrum zit ze daar in weer en wind. Als ik er dan langs loop, dan loop ik er voorbij. Ik denk, wat zal die vrouw daar doen, weet je? Maar ik ga er niet naartoe om te vragen wat ze daar doet. Hè? Ze zit daar. Misschien zit ze wel te bedelen, ik heb geen idee. Maar waarom zou ik ze niks geven? Waarom zou ik er niet naartoe lopen? Waarom zou ik niet vragen, hoe gaat het met u? Waarom zou ik niet vragen, wat kan ik voor je doen? Want dat is ook mijn naaste. En daarin zie ik ook hoe moeilijk dat het kan zijn om werkelijk je naaste lief te hebben als jezelf. Want met je naaste, wat zegt de Heer Jezus later? In Marcus 12, vers 30. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod. Maar bij die naaste hoort ook je vijand. Want dat heeft de Heer Jezus ook gezegd in de bergreden. Heb je vijanden lief. Als er een klap op je gezicht geeft aan de ene kant, keer hem ook de andere kant toe, zodat hij hem daar ook kan raken. Ik hoorde eens een keer een spreker zeggen, die was aan het pas tot geloof gekomen en ja, hij begreep dat nog niet zo goed, maar hij kwam terecht in een vechtpartij. Hij had wel begrepen dat je de wang toe moest keren en hij deed de wang en toen zei hij, en deze ook. Maar dat is toch maar één keer, dus met die tweede keer kon hij zelf ook weer even wat terugrammen, weet je wel. Hij begreep het nog niet zo goed. Dat is je naaste niet lief hebben als jezelf. Hè? Maar goed, dat is wat de Heer van ons vraagt. Je naaste liefde hebben als jezelf. Hem boven alles. En als we hem boven alles lief hebben, ja. Dan hebben we de naaste liefde, kan niet anders. Ik kan niet begrijpen als ik erover nadenk dat God van alle mensen houdt. Hè. Ja, van de zonde niet. Daar heeft hij een afschuwelijke, gruwelijke hekel aan een zonde. Hè. Maar hij houdt wel van de mens. Van ieder mens. Ik ga geen namen noemen, dan word je misschien wel boos. Nee, daar kan hij niet van houden. Ja, daar houdt hij wel van. Niet wat die persoon doet. Maar wel van die mens. Want die mens is een schepping van hem. Je bent allemaal in de moederschoot geweven. Nou, je vader en moeder waren erbij betrokken, maar dat was ook alles. Hè. Hij heeft je geweven. In de moederschoot geborduurd staat er in de Statenvertaling. Hè? Met zorg toebereid. Ieder mens. En daarom zouden we ook van elkaar houden. Als broeders en zusters. Maar ook van onze naasten. En van onze vijanden. Dat is heel moeilijk. Ik wil eindigen met een verhaal. Nee, een getuigenis van een predikant, wat ik vorige week hoorde. Dat was een Engelse voorganger van een hele grote gemeente. En die was het weekend ergens op bezoek. Maar dat waren geen mensen die naar de kerk gingen. Dus hij zat zo eens in een blad te kijken of op internet, ik weet niet precies. En hij keek en hij zag een kerk en het adres erbij. Hij dacht, weet je wat, dan ga ik gewoon naar die kerk. En dan kwam er aanlopen, een klein kerkje. Nou ja, we maken het uit. Hè. Ik bedoel, als je zo'n megakerk bent, gewend bent, kan een klein kerkje toch ook wel weer wat hebben. En hij stapte de kerkje in en hij zegt, ik werd zo hartelijk ontvangen. Dat was al heel fijn. Maar hij zegt, maar toen kwam ik binnen en ik keek zo eens naar die mensen. Ik dacht, wat doe ik hier, joh? Hij zegt, ik wilde echt weg. Maar ja, ze waren zo aardig voor me. Ik kon niet weg, hè. Hij zei, nou, wat gezongen. En dan komt die voorganger. En wat denk je? Die gaat spreken over wat we vanochtend zo overdacht hebben. Hij zegt, ook dat nog, weet je. Hoe vaak heb ik er zelf al niet over gesproken, over gedachten? En hoe vaak zijn daar al boeken over geschreven? En hebben er anderen al over gesproken? Wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil weg. Maar ja, dat kon niet, hè. Ze waren zo vriendelijk. En hij zegt, en die man die was zo enthousiast. En al die mensen zaten, ja, amen, ja, amen. En toen was hij aan het eind en toen zei hij, als je het begrepen hebt, go and do. Hij zegt, en hij ging naar huis. En ging gewoon weer verder. Tenminste, nadat het bezoek afgelopen was, hij zegt, ik ging naar huis. Hij zegt, en dan kom ik thuis en ik was druk aan mijn werk bezig en ja, dan hoorde ik, go en doe. Nee, wat is dat nou toch gek, joh. Ga en doe. Wat heeft dat nou te betekenen, weet je? Hij zegt, dat die mensen zo enthousiast waren, dat ze halleluja riepen. Nou, ik kan me niet voorstellen. Waarom? Ga en doe. Hij zegt, en ik zat zo op woensdag me voor te bereiden voor de preek van zondag. Hij zegt, en ik kijk zo uit mijn raam. Hij zegt, en ik keek op een verzorgingstehuis. Hij zegt, en één keer zie ik daar allemaal keurig geklede mensen staan voor die deur. Hij was, zo zou dat zijn, misschien een begrafenis of zo, weet je. Dus hij schonk er verder geen aandacht aan, maar even later ziet hij een auto komen, stappen er een paar in. Even later komt er weer een auto, stappen er weer een paar in. En ze waren allemaal weg op één na, een keurig geklede mevrouw. En die keek of er nog auto's kwamen, en er kwam geen auto meer. Hij zegt, en ik dacht, go and do. Hij zegt, maar hij deed het niet, hij bleef gewoon zitten. Hij zegt, en de andere woensdag, de dag moet er eens op letten. Weer precies hetzelfde. Hij zegt, ik begreep er niks van. Ik woonde daar al zo lang en ik had al zo vaak in die kamer gezeten en naar buiten gekeken en ik had dat nog nooit gezien. Hij zegt, weer die mevrouw, keurig gekleed. Kijk nog even langs de weg. Kwam niks meer en ze ging naar binnen. Go en doe. Hij zegt, in de derde week, weer op woensdag, weer allemaal keurig gekleed. En er bleef er weer één over. Toen dacht hij, ja, er moet toch iets aan de hand zijn. Dit kan toch niet zomaar zijn dat ik dat al 3 weken achter elkaar zie. En met die preek ook, met dat go en doe, Wat een onzin eigenlijk, hè? Dat ik me daar zorgen over maak of druk over maak. Hij zegt, in de vierde week zag ik het weer. Hij zegt, en voordat er nog maar één kon, ben ik naar buiten gerend. Ik heb me voorgesteld, ik ben voorganger van die kerk, mevrouw. En ik wil graag dat u met mij gaat lunchen. Hij zegt, en die mevrouw die was de koning te rijk, want die had helemaal niemand. Al die anderen werden keurig netjes opgehaald. Elke week weer opnieuw. Er was nog nooit iemand geweest die zei, nou, je kan er bij mij nog wel bij, hè. Er was ook nooit iemand geweest die zei, wat staat u hier alleen, hè. En soms moet je dus gewoon eens een keer wat horen, wat je misschien helemaal niet prettig vindt of zo. Maar misschien wordt het ook vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij gezegd. Ga en doe. De Heere zegene zijn woord.